Wat hij zelf zegt, hij is lui. Hij houdt er helemaal niet van om zich te bemoeien met de bedrijfsleiding. Hij koopt aandelen en heeft heel graag dat anderen voor het werk voor hem doen om de koers omhoog te krijgen. Maar hij gaat zich absoluut niet mee bemoeien. Nee, hij heeft volgens mij één wat Turkse bedrijf. Daar zei hij ook van, het enige wat ik doe is misschien twee keer per jaar ga ik even langs. Ga ik even zeggen dat ze het goed doen en dan ben ik weer weg.
Ja, beste beleggers, het is donderdag 10 oktober. In de week waarin Deutsche Bank ING van de kooplijst haalde en mijnbouwgigant Rio Tinto, lithiumproducent Arcadium overnam, staat de AEX op 913 en de S&P 500 op 5785 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren en kijken. Ik ben Johan Brinkman, zit hier met mijn collega's Martijn van Herpen en Stefan Hendricks. Martijn gaat in op de beleggingsfilosofie van Monish Pabrai, een beleggingsgoeroe uit India die ooit wel geteld $650.000 neertelde voor een lunch met Warren Buffett. Maar dan heb je ook wat. En Stefan bespreekt de bemoeienis van activistische beleggers met grote beursfondsen, zoals afgelopen week met Pfizer. Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken. Martijn, wat is jou het meeste opgevallen?
Een van de dingen die me gisteren heel erg opviel was de stijging van meerdere cruise liners, van luxe cruises. En eigenlijk alleen maar op basis van een rapportje van Citigroup. En waarom dat met name ook opviel is, van ik heb dat een van die bedrijven ook in juli al getipt. En dat is heel prettig als een rapportje van Citigroup bijvoorbeeld dat bevestigt wat wij eerder ook al hebben geschreven.
Ja, en waarom doen die cruise maatschappijen het zo goed? Dat stond er in het rapport, met andere woorden?
Heel snel samengevat. De groeivooruitzichten voor de sector zijn heel goed. Het is al heel lang is het een sector die 8-9% per jaar groeit. Dus natuurlijk eventjes de coronapandemie. Dat was een typisch voorbeeld waar het geen goede sector was om in te beleggen. Maar voor de lange termijn, dit is even los van de duurzaamheidsaspecten, gewoon een geweldig iets om in te beleggen.
Want mensen, een beetje consument die gaat vandaag de dag met een cruise mee, één keer per jaar, twee keer per jaar?
Nou, niet allemaal, maar wat je wel merkt is dat mensen steeds meer op zoek zijn naar ervaringen in plaats van spulletjes. Ze vinden het belangrijker om wat van de wereld te zien, dat te kunnen delen, erover te kunnen praten, meemaken. En die dure bank, die dure kast thuis wordt gewoon iets minder belangrijk in verhouding. Misschien ook de jongere generatie. Het is intrek, het blijft intrek. En kijk even naar die koersen gisteren. Carnival is een van die groepen, 8% erbij. Norwegian Cruise Lines, dat was toevallig dan mijn tip. Gisteren 11%
erbij.
Ja, niet
toevallig Martijn, dat was natuurlijk ijzersterk gezien.
Ja, maar het zit dan mee. 11% erbij en Royal Caribbean Cruises is dat ook. 5% erbij, hoogste koers ooit. Nogmaals los van de duurzaamheidsaspecten.
Ja, want daarover gesproken, ik geloof dat het algemeen bekend is dat cruise schepen niet echt bijdragen aan een beter milieu.
Nee.
Of doen ze wel hun best om dat wat te verbeteren? Of althans de overlast wat te verminderen?
Wat ik ervan heb kunnen zien, dat was wel een van de redenen om ook Norwegian Cruise Lines mee te nemen. Wat ik wel heb gezien, zijn die wel bezig met een soort van duurzaamheid. Onlangs was volgens mij wel bij de rechter een uitspraak. Je kunt niet claimen dat je duurzaam bent als cruise line maatschappij. Maar wat ik wel heb gezien is bij Norwegian Cruise Lines bijvoorbeeld, dat die inzet op, als je in een haven ligt, wat voorheen gebruikelijk was, ze lieten gewoon die dieselmotoren draaien. En dat is natuurlijk niet duurzaam. Tegenwoordig hebben ze wel een methode, ze zeggen van we zetten in op, we komen in de haven, we leggen dat aan een elektriciteitskabel en de verlichting brandt dus op basis van elektriciteit en niet op basis van die stookolie die ze erin stoppen. Dus in die zin, ze zijn er wel mee bezig. Maar nogmaals, het zal nooit echt duurzaam blijven.
Nee. Dus, maar wilt u meer weten, luisteraar, kijker, over deze tip, dan zetten we die in de show notes van Norwegian.
Ja, staat nu op 23. Fijn, die tip die was op 19,5. Dus dat is al te pakken binnen 3 maanden.
Zekers.
En misschien ook wel interessant, specifiek dat Norwegian Cruise Lines kreeg nu ook een van Citi een opwaardering tot koersdoel van 30. Dus zit nog genoeg in het vat. Daarop afgaande en KW voor volgend jaar van 12.
Voor een groeibedrijf ook niet buitensporig.
Nee. En trends zijn gunstig, dus oké. Wat me ook nog opviel, de olieprijs. Nou, zou je zeggen, valt er nou aan op. Midden-Oosten, angst voor escalatie. Dus die olieprijs ging hem omhoog. Even kijken, van 70 naar 81. 14% erbij tot afgelopen maandag. Daarna zakt hij weer iets terug tot ja, 76 nog wat. Nou ja, vooruitzichten lijken dan crisis. Oh jee, olieprijs gaat misschien stijgen. En nog verder, angst in de markt. Wat me vooral ook opviel was een uitspraak van de Saoedische minister. En die waarschuwde juist van, goh, die olieprijs die kan ook wel naar $50 per vat. Als de, nou ja, de kartelleden van de OPEC Plus zich niet aan hun afspraken houden om de productie gewoon netjes te beperken. Saoedi-Arabië houdt zich daar relatief goed aan. Maar je merkt gewoon dat je niet allemaal brave jongens in de klas hebt. Dus dat er ook zijn die gewoon meer dan de bedoeling volgens
de welke landen zijn dat dan?
Mij is Iran er zo een. Rusland dacht ik dat er ook zo een is. Zo die ben ik er niet ingedoken. Maar ik zit meer van, waar we nu allemaal denken, misschien die olieprijzen kan alleen maar omhoog. Saoedi-Arabië kan heel goedkoop produceren. En het zou dus ook zomaar eens een keertje kunnen dat het omlaag klapt. Dus ja, hou ook rekening met dat scenario. Dat wil ik eigenlijk alleen maar zeggen.
Ja, oké.
En ook voor we komen dadelijk op Monish Pabrai. Dat is echt een waardebelegger. Als zo'n olieprijs naar de 50 gaat, nou, dan zal de Totals en de Shells zullen dan wel in elkaar klappen. Maar ik denk voor de komende 10 jaar, dan kun je wel vooruitzien dat die koers ook wel weer omhoog gaat. Lange prijstermijn is volgens mij rond de $70 waar oliebedrijven vaak mee rekenen. Door de cycli heen. Dus nou ja, als dat op $50 per vat is, dan kun je ook wel een keer donder op zeggen dat de olieprijs weer omhoog gaat. En bij $50 per vat dat het misschien wel een kans is. Dus houd daar vast rekening mee.
Oké, dank je.
Stel dat. En dan één never ending story. Ja, alhoewel, misschien Boeing. Misschien is het wel een ending story. We gaan toch ook al wel een beetje gedacht ook over, zal dat misschien failliet gaan? Meerdere dingen aan de hand. Nou, eerst kwam een heel spectaculair nieuwsje weer. Italiaanse bedrijven hebben slechte producten of slechte onderdelen geleverd aan Boeing. Waardoor zeker bij een noodlanding mogelijk de bodem met sommige toestellen eruit zou kunnen vallen. Nou ja, dat is alweer niet fijn. Het zoveelste nieuws van dat er iets niet goed is aan de toestellen. Kredietbeoordelaar S&P Global, die twijfelt al van, oké, zou het naar junk status kunnen gaan? En dat heeft ook weer te maken met een staking. Er was een loonbod bij Boeing. Het kostte iets van 50 miljoen per dag als er een staking is. Er was een loonoffer om een staking die nu loopt te beëindigen. Nou, dat is niet geaccepteerd door de vakbond en de personeelsleden daarmee. Het bod was 30% loon erbij. Ze willen nog 10% erbij. Nou ja, al met al, het gaat niet goed met Boeing. Het geld loopt eruit. En ja.
Maar de Amerikaanse overheid zou toch nooit zo'n groot belangrijk bedrijf, een vliegtuigbouwer, failliet laten gaan? Of zie ik dat verkeerd?
Nou ja, dat is de vraag. En de vraag is vervolgens ook tegen welke condities natuurlijk. Dat is ook wel even de vraag van, is dit een kans? Ook dadelijk weer met Monish Pabrai. Is wel zo'n scenario van, in stress situaties moet je kopen. In dit geval van Boeing, dan denk ik, inderdaad. De Amerikaanse overheid kan precies prima inspringen, maar misschien wel zeggen, ja, maar dan wil ik deze korting. Of ik wil zoveel procent van de aandelen voor een emissie van, 10 of 20 miljard. Boeing wil op dit moment ook nog een 10 miljard proberen op te halen. Moet ook nog een groot gedeelte binnen 2 jaar gaan herfinancieren. Het begint een tricky aandeel te worden. Het was al niet geen feest.
Nee, we zijn er in ieder geval niet enthousiast over. Dat is duidelijk.
Nee. En soms zijn er kansen. En dit is dan een kans dat je denkt, ja, er zit zoveel onzekerheid in. Je hoeft ze niet alle kansen hoef je op in te springen. Nee, er zit ook een groot risico in. Laten we dat nu even niet doen.
Oké.
Ja, voor deze zo even.
Ja, uitstekend. Dankjewel. Seven.
Het voelt een beetje alsof ik eigenlijk weer terugblik op 2 weken geleden. Want een aantal onderwerpen die ik toen besprak, die komen gewoon weer terug. En een daarvan is natuurlijk de opvallende koersontwikkelingen in China. Daar hadden we vanaf, derde week september tot en met begin deze week, zo plus 35% natuurlijk op alle steunmaatregelen van de Chinese Centrale Bank die we 2 weken geleden al hebben besproken. Maar goed, daarna ging het deze week een stuk minder, min 10%, omdat er ook weer twijfel was over wat komt er nou uiteindelijk terecht. En moeten dan toch ook niet andere, hebben we 2 weken geleden ook over gehad, moeten er ook geen begrotingsmaatregelen genomen worden als ja, supplement op die monetaire maatregelen. Nou ja, dat komt misschien, want ik begreep dat er zaterdag een persconferentie gehouden wordt door de Chinese minister van Financiën. En mogelijk komt er dan wel zo'n extra steunpakket. Dus toen herstelde de koers weer een heel klein beetje. Maar ik vermoed dat we nog wel een tijdje wat heen en weer zwiepen met Chinese aandelen. Dat viel heel erg op. Net zoals eigenlijk ook opvalt.
Maar nog heel even een vraag erover. Want China is natuurlijk een sterk gecentraliseerd land. Je zou denken van nou, als daar iets geregeld wordt, dan wordt het ook meteen goed geregeld. Maar ja, dit is toch. Dit zaait twijfel op de financiële markten.
Nou, dat hebben we toen volgens mij 2 weken geleden ook al een beetje besproken. Dat die plannen niet helemaal compleet waren. En we kunnen in deze podcast niet de hele Chinese economie helemaal ontleden. En melden wat er eigenlijk precies moet gebeuren. Maar ik denk dat een economie die heel lang heeft gedreven op eigenlijk investeringen in plaats van een groeiende binnenlandse vraag. Ja, dat wordt natuurlijk problematisch. We hebben het ook volgens mij 2 weken geleden al gehad over die problemen in die vastgoedsector. Ja, die los je niet op met een lagere aanbetaling voor een hypotheek op een tweede woning. Dat zijn allemaal problemen die blijven veel langer doorlopen. En nou ja, dat snappen ze in China uiteraard ook wel. Dat daar misschien wat andere oplossingen voor moeten komen. Enerzijds biedt de lage Chinese rente wel ruimte om natuurlijk wat te doen. Anderzijds lopen de schulden in China ook aardig op. Dus dat zijn 2 dingen die een beetje tegen elkaar inbewegen. Dus die pakketten moeten wel een beetje op elkaar afgestemd worden. Vandaag volgens mij ook alweer aangekondigd dat er, de Chinese centrale bank dan, de People's Bank of China, dat er ook weer een bepaalde faciliteit wordt opgetuigd waarmee niet-bankaire instellingen ook weer makkelijker op de aandelenmarkt kunnen beleggen. Dus er gebeurt daar wel van alles en nog wat. Dat is natuurlijk zelf niet echt een heel erg gezond teken als zoiets heel erg nodig is. Dus het is een volatiliteit die nog wel enige tijd aan gaat houden, denk ik.
Oké.
En dat geldt ook voor deel 2, want 2 weken geleden had ik het ook over defensieaandelen die toen een tik kregen. Onder meer door, het waren toen ook nog geruchten over een wapenstilstand in Oekraïne. En dat was vanochtend weer, zag ik langskomen. Want opeens, ik ben aandeelhouder van een aantal van dit soort defensiebedrijven. Toen ik nog eens even naar mijn eigen overzicht keek, dacht ik, dat ziet er wel heel erg groot uit. Wat is het nieuws? Er was verder geen aanleiding van die bedrijven zelf. Maar er is dus opnieuw een gerucht daarover. En dan zie je een beetje wat dat doet met die defensieaandelen. Klap was niet zo zwaar als 2 weken geleden. Ik denk dat er al her en der wat rekening gehouden wordt in die koersen met het feit dat dit kan plaatsvinden. Maar goed, het heeft altijd nog wel hoe wrang, en dat zei ik 2 weken geleden ook, hoe wrang ook een negatief effect. Positief misschien voor de mensen, negatief voor de aandelen uit de defensiesector, in ieder geval op korte termijn. En dan nog 1 ding, als ik mag. Anders ga ik gewoon eigenlijk.
Nee, zeker.
Er zijn nog 2 langer lopende juridische kwesties waar deze week iets positiefs en iets negatiefs over te melden viel. Dus jij mag kiezen, Johan. Zal ik met het goede of het slechte nieuws beginnen?
Nou, begin maar met het slechte nieuws. Dan hebben we dat gehad. Ja.
Nou, dan pakken we dus eerst Bayer, min 7%. Want in de staat Washington oordeelde het allerhoogste gerechtshof dat er toch nog eens even gekeken moet worden naar een eerdere zaak die 3 leraren hadden aangespannen over hersenbeschadigingen die zij opgelopen zouden hebben door het langdurige blootstelling aan een van de chemicaliën van Monsanto, wat door Bayer overgenomen is, waar denk ik menig Bayer-aandeelhouder nog wel eens zijn hoofd van tegen de muur zal slaan. Wat voor vreselijk onvoorstelbaar slechte overname dat wel niet was. Die gaat denk ik sowieso top 5 misschien wel van alle slechtste ooit. Daar heb je als Bayer-aandeelhouder dus tussen aanhalingstekens ontzettend lang lol van, want deze loopt nu dus ook nog. Want die rechter heeft gezegd, nou, die eerdere uitspraak die verworpen was, die schadevergoeding van $185 miljoen, daar gaan we dan toch nog maar weer eens een keertje naar kijken. Dat betekent dat bij al die glyfosaatrechtszaken die Bayer heeft, komt deze ook nog wel eens een keertje bij. Nou, je ziet eigenlijk aan het sentiment van het aandeel, zodra dit soort berichten weer opkomen, wat de bedragen dan ook zijn, dan knalt die koers meteen weer omlaag. Maar het kan ook anders, want er is ook goed nieuws. Namelijk van GSK, GlaxoSmithKline, een Britse farmaceut. Ook al betrokken in een langdurige rechtszaak, maar dan over de bijwerkingen van de maagzuurremmer Zantac. De eerste blockbuster ooit in farmaland. Medicijn met een omzet van meer dan een miljard. Langer lopende rechtszaken ook. En Glaxo heeft daar nu 80.000 van geschikt voor een bedrag van 2,2 miljard. En denk je misschien dat is best pittig, maar dat is uiteindelijk een enorme meevaller. Koers dus plus 6%. Glaxo ook gezegd, nou ja, we hebben hiermee ongeveer 93% van de nog lopende zaken kunnen schikken. En dat is eigenlijk positief nieuws. Dat een heleboel van die onzekerheid van dit soort rechtszaken is dan weg. Dus het aandeel reageert daar positief op.
Voor kennis.
Nou, nog even heel kort voordat we aan het eerste hoofdonderwerp beginnen. Martijn, wat heb je afgelopen week voor ons mooie magazine geschreven?
Oh, moet ik wel even nadenken.
Moet je even nadenken.
Je noemde het Arcadium Lithium. Beurs en Beeld had het overgenomen. Nou, in ieder geval dat er mogelijk een bod was van Rio Tinto.
En de inkt was nog niet droog en het werd overgenomen.
Ja, dat heb je wel eens. Ja, dat was laatst met een tip in China. Dat je denkt, ik zie mijn tip op $33. En tegen dat naar droog gaat, is het
eigenlijk moet je beleggingsbelangen natuurlijk ook online consumeren. Hè, om zo snel mogelijk onze tips te lezen. Maar heb jij een Beurs in Beeld over geschreven.
Daar had ik over geschreven. Ik moet dan maar even denken.
Nou, terwijl jij even nadenkt, vraag ik dezelfde vraag aan Martijn of aan Stefan. Die heeft dan ondertussen ook kunnen nadenken.
Zeker. Ik heb afgelopen week het overzicht van onze pensioenportefeuille gemaakt. Met daar toch wel opvallende bewegingen. Natuurlijk in opkomende landen. De beleggingen die we daar hebben, zowel de obligaties als de aandelen. De aandelen uiteraard voortgestuwd door toen nog positief Chinees nieuws. En die obligaties van opkomende landen ook. Hè, met name de dollar variant. Die doen het eigenlijk ook al een tijdje heel goed. En dit jaar 8% in de plus in de euro's gemeten. Dus dat was op zich positief. En verder hadden we natuurlijk een positie toegevoegd in edelmetalen. Zilver aan goud. En daarvan heb ik geschreven dat toen ik die positie opnam. Zei ik, zilver is wel wat volatieler dan goud. Maar biedt misschien ook wel wat meer rendement, of wat grotere rendementsperspectieven. Daarvan is helaas de eerste uitgekomen. Een stuk volatieler. En het rendement blijft sinds opname in portefeuille nog wat achter bij goud. Dus fingers crossed.
Oké. Martijn, heb jij wat kunnen bedenken? Of gaan we naar Monies toe?
Ja, ook niet helemaal.
We kunnen ook gewoon naar het hoofdonderwerp toe gaan.
Ik weet er wel twee. Maar het is al vorige week, echt vorige week geweest dat ik geschreven had. Ik had een stukje over Unilever. Al een beetje vooruitkijken naar de kwartaalresultaten had ik. Advieswijzing geschreven. Toch iets voorzichtiger geworden op Unilever. De toekomst ziet er misschien niet heel slecht uit, maar ziet er misschien wel rooskleurig uit. Ik moet iets positiever formuleren. Maar ik ben wel iets voorzichtiger voor geworden. Een ander aandeel waar ik over geschreven had was verse huisdiervoeding. Fresh pet het aandeel.
Die was leuk.
Ja, 55% sinds eind januari erbij.
Kijk, Martijn.
Ik kan wel zeggen toevallig, maar het viel in ieder geval goed uit. Dus heel leuk, maar ook hier is wel weer een beetje, heeft een hele mooie toekomst tegemoet. Groeit met meer dan 25% per jaar, maar wel tegen hele hoge waarderingen. Het is gewoon een beetje als je zegt van, we komen zo op, wat is de kans dat het omhoog gaat en wat de kans dat het omlaag gaat en wat is dan je rendement? Is het ook wel heel hard omhoog gegaan en ben ik voorzichtiger. Misschien een keer kopen op een dip.
Ja, we zetten beide stukken in de show notes. En jij gaat het hebben over Monish Pabrai.
Ja, Monish.
Monish.
Ja. Okay. Zo zegt hij het zelf.
Oh, zo zegt hij het zelf. Ja. Nou, jij kan het weten, want jij kent hem.
Helaas niet. Nee, interessant man.
Vertel eens even in een paar zinnen. Wat is dat voor man en waarom moeten beleggers hem kennen?
En wat is voor man? Hij heeft zijn familie, lees het boek zou ik zeggen. Hij heeft een boek.
Volgende onderwerp.
Welk boek, Martijn?
Welk boek? Het heet The Dendo Investor. Het staat ook The Low Risk Value Method to High Returns. Dus weinig risico nemen om hoge rendementen te halen. Goed, dat is het boek dat hij geschreven heeft. Daarvoor was hij een IT-ondernemer, eigen bedrijfje. Heeft daar miljoenen mee verdiend met zijn eigen bedrijfje. En is daarna zich meer gaan verdiepen in de beleggingsstijl van Warren Buffett. Hij is oorspronkelijk, zijn familie is van Indiaanse afkomst, dus uit India. Via omzwervingen in Amerika gekomen. En eigenlijk is het nu, ik zou zeggen, gewoon Amerikaan. Dus dat in een notendop.
En een Amerikaanse aanhanger van Warren Buffett. Die zijn er behoorlijk wat volgens mij. Ook buiten Amerika trouwens. Wat maakt hem dan zo bijzonder in jouw ogen?
Nou, dat zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste, je noemde net al, heeft eventjes, dat was 650.000 euro noemde jij, geboden voor een lunch met
ja,
Buffett.
Dat moet je kunnen opbrengen.
Ja, met z'n tweeën, volgens mij, zijn met Guy Spier.
Oh, ja, dan is het
vrijwel niks.
Nou ja, dat was zijn tweede lunch al. Zijn eerste lunch was 2 miljoen alleen. Als je wel met zijn hele familie aangeschoven. Nou ja, dat geeft wel even aan wat voor interessante man het is. Die ook gewoon denkt van waarom bied ik 2 miljoen. Toen was hij al 80 miljoen waard ongeveer. Zei van nou ja, wat ten opzichte van mijn vermogen wil ik bieden voor een lunch met Buffett. Weten dat Buffett ja eigenlijk altijd wel waarde levert voor wat je hem geeft. Zei van ja, 2,5% van mijn netto vermogen vind ik wel realistisch. Nou, dan kom ik uit op 2 miljoen voor een lunch met Buffett. Dus hij heeft daar 3 uur gezeten. En het jaar daarna dacht ik dat hij slechts 650.000 heeft
geboden. Dat was ook in 2008 volgens mij, die tweede lunch.
Ja, ja, nou ja, in 2007 zal dan, dat kan wel kloppen, ja. Dat zijn eerste lunch was. Ja, ja.
Toen 2008 ging het ondertussen allemaal wat minder.
Okay, maar het geeft wel aan de manier waarop hij denkt. Hij denkt niet van, goh, is dit 100.000 euro waard of is dit 150.000? Dan denk ik wel, ja, nou, dit van mijn netto vermogen. Ik vind dat wel een hele interessante manier van denken.
En Buffett gaat zo vaker lunchen met mensen, hè?
Eén keer in het jaar in het kader van een goed doel.
Oké. Okay.
Is dit, ja, dan kun je echt ook bieden. En dan mag je hem volgens mij alles vragen, behalve zijn...
zijn pincode.
Zijn pincode en investeringsbeslissingen. En ik dacht dat, ik weet niet of dat vorig jaar die laatste lunch is geweest, dat hij het inmiddels misschien niet meer doet. Dat weet ik even niet. Kwam een berichtje voorbij van...
Luister, als u op het idee komt om met Warren te willen lunchen, dan is het misschien te laat, maar...
Op
een andere manier.
Waarom is hij interessant? Er wordt gewoon getriggerd. 25% rendement via zijn eigen investeringsfonds. En dan denk ik, ja, dan ben ik wel geïnteresseerd om te luisteren. En hij heeft een hele simpele strategie eigenlijk.
Oké.
Dus dat vind ik zelf wel heel fijn.
Vertel ons over die strategie. Wat houdt die in?
Ja, zijn heel veel dingetjes eigenlijk. Een beetje gewoon logisch. Hij is dus ook wel echt een fan van Warren Buffett. Hij is echt een waardebelegger. Wat mij met name aanspreekt is... Ja, hij benadert het echt als gokken. Hij ziet het, iedere belegging als een inzet in de markt. Waarbij je dus kunt winnen, maar ook kunt verliezen. Kijk, wij zeggen zelf best wel vaak van nou, dit moet je kopen of dit moet je houden. En dan zien we een scenario. Hij schetst vaak 3, 4 of zelfs 5 scenario's voor een aandeel. En dat is denk ik ook wel realistisch, want dan neem je meerdere scenario's mee. En dan zeg je van nou, je geeft ook nog een kans mee. En dan kom je ongeveer uit wat de realistische schatting is. Dat vind ik gewoon een soort mathematische benadering van wat een... aandeel waard kan zijn. Inclusief meerdere scenario's. Dus dat vind ik heel interessant. En dat is dus een laag risico, maar een hoge onzekerheid. En nou kom ik zelf uit risicomanagement vak. Dat zijn dan twee termen. Sommige mensen denken dat het echt heel erg hetzelfde is. Maar er zit een wereld van verschil tussen. En ik dacht van, hoe kan ik dat nou even voor een luisteraar heel makkelijk duidelijk maken? Ik dacht meteen aan goudzoekers. Ik heb hier een aflevering gezien over mensen die naar goud zoeken. Je hebt mensen die met een zeefje in de rivier gaan zeven. Die investeren bijvoorbeeld $50 in die zeven en die vinden dan iedere dag een klein beetje goud. Vrij voorspelbaar. Zullen nooit rijk worden. Je hebt ook mensen die gaan goud zoeken met een pikhouweel. En die gaan dan in rotsen hakken en die vinden ook meestal wel kleine beetjes goud. Maar die hebben altijd die ene kans om een enorme goudklomp te vinden. Dus die hebben eigenlijk, het risico is hetzelfde. Je moet misschien $50 voor wat materieel neertellen. Maar die hebben een veel hogere upside. En je kunt dan in beide gevallen zeggen, nou, na een jaar stop ik ermee en mijn spullen lever ik erin voor $40. Dus het verlies is een tientje, afgerond. Maar goed, de potentiële opbrengsten zijn gewoon enorm veel hoger. Dus dat spreekt mij gewoon heel erg aan.
En dat is de stijl van deze paperij.
Ja, en wat je dan dus ook hebt, als jij weinig verlies maakt en dan heb je een paar echt goede knallers, dan is je rendement meteen gigantisch.
Ja, en kun je daar wat voorbeelden van noemen van geslaagde trades die hij heeft gedaan?
Ik zal eerst een voorbeeld doen van één uit de portefeuille waar hij nu nog in zit. Want dat is misschien even het makkelijkste van ook voor de manier van denken. Hij heeft er wel meer gedaan. Ik kan wat uit het boek nog wat meer noemen. Dan mag jij dadelijk even de structuur aangeven, Johan. Maar wat hij bijvoorbeeld dacht, we hebben het net gehad over dan de vastgoedsector, wat Stefan even terloops noemde in China, is slecht. Het gevolg is, er is een enorme overproductie aan staal in China. Dus die gooien dat op de wereldmarkt. Het wordt een heel lang verhaal zo. Maar goed, de staalprijzen in de wereld klappen naar beneden. Dus ook in de Verenigde Staten onder andere. Die staalbedrijven doen slecht, die hoeven niet te produceren, want er is meer aanbod dan vraag. En waar hij nu op is gekomen, is op een kolenbedrijfje. Dan denk je nou, waarom daarin? Om staal te maken heb je kolen nodig. Die kolenbedrijven, die hoeven, die kolenprijzen klappen ook naar beneden. En dat is een relatief cyclische markt. Dus op een gegeven moment kwam hij, dacht ik, een bedrijfje tegen een koers-winstverhouding van 2. Maar wat was het nu? Dat kolenbedrijfje heeft al voorafgaand aan het jaar prijsafspraken gemaakt van ik ga deze hoeveelheid leveren tegen deze prijs. Dus je weet al, ongeacht dat de marktprijs heel erg naar beneden is geschoten. De omzet, ik dacht dat ging om 800 miljoen, dat hij noemde. 800 miljoen en verkoop is al gegarandeerd. En als jij dan weet, nou, dat is even uit mijn hoofd, een aanname dat bijvoorbeeld een bedrijfje 1 miljard waard is, dan kun je eigenlijk zeggen, nou ja, volgend jaar verdien ik al 800 miljoen alleen. En dan hoef ik nog maar 200 miljoen extra te verdienen. En dan ben ik eigenlijk al binnen. En dit bedrijfje ook had zo'n enorme cashflow. Deed een beetje aan dividend, maar ook aan enorme aandelen inkopen. Dat bij elkaar was 17% in 1 jaar. Nou ja, als er ook nog wat institutionele beleggers wat vasthouden, schiet die prijs natuurlijk omhoog. En dit bedrijfje, even de naam. Dat is altijd tricky. Ben ik altijd slecht in. We laten
ja,
even
maar kijk,
door.
Rustig.
Nou, ik zag in ieder geval de koers, kan ik wel onthouden. Die is volgens mij 600% sinds 2020 gedaan. Ik weet niet precies zijn timing. Maar nou ja, goed, als je zegt van 600% in 4-5 jaar... dan heeft hij dat in ieder geval qua bedrijfje best goed gezien.
Maar belegt hij dan ook voornamelijk in dit soort wat kleinere bedrijven? Of doet hij ook aan posities nemen in echte grote bekende namen?
Tweeledig. Ik zag in zijn historie, en dan heb je bijvoorbeeld de website Datorama, heeft collega Jeff wel eens een keer genoemd, zag ik een keer Google voorbij komen. Ik zag ook een keer Microchip Technology voorbij komen. Dus daar belegt hij ook in. Alleen zijn stijl om te zoeken naar aandelen is van, goh, zoek naar bedrijven met de laagste koers-winstverhoudingen. Zoek naar bedrijven die gewoon de afgelopen 52 weken het hardst zijn gedaald. Dan kom je logischerwijs niet direct uit bij een Google, denk ik, of een Microchip. Dus hij stapt daar wel in. Maar wat ik ervan heb begrepen, hij kijkt echt heel erg naar, leest heel veel het nieuws. Waar gaat het slecht? Nou, dan ga ik me daar eens in verdiepen. En nou ja, die hele lage koers-winstverhouding, zijn huidige portefeuille heeft nu een KW gemiddeld van 7,5 of 7,9, orde van grootte. Dat geeft wel aan dat hij meer in de waardeaandelen zit dan echt die technologieaandelen. En dat heeft ook denk ik nog mee te maken dat hij bijvoorbeeld al zegt, en dan gaat hij wel uit van een quote van Warren Buffett. Veranderingen bij bedrijven zijn de vijand van investeringen. Dus hij zoekt echt naar bedrijven van je zegt van ja, dit doet het al 10, 20, 30 of meer jaren. Is heel voorspelbaar, maar het kan wel cyclisch zijn. En dan kijk je door de cyclus heen wat je cashflow is. En dan kun je gewoon heel goed berekenen natuurlijk wat je verwachte inkomsten zijn. En als je dan zegt, want dat is ook een van de aannames van zijn de Patels. Wat zijn achtergrond is qua familie, als ik het zo noem. Een Indiaanse familie die heel succesvol is. Die zeggen, die rekenen niet met rendement op investeringen, al dat soort dingen. Die zeggen gewoon, ik moet mijn investering binnen 3 jaar terugverdienen. Nou ja, dan kom je ongeveer op 26% rendement uit. Dat is eigenlijk een beetje de filosofie.
En kom je dan ook terecht in veelal hetzelfde type sector? Want als je zegt, nou ja, je gaat op zoek naar heel laag gewaardeerde aandelen, ja, die vind je meestal terug in dit soort meer cyclische, wat in elkaar
getrokken. Hij heeft, kijk ook even wat hij in zijn boek heeft. Ik ken niet al zijn aandelen, maar wat hij heeft, nou ik noemde net al Microchip en Google is natuurlijk toch op de een of andere manier tech. Hij heeft een keer geïnvesteerd in begrafenisondernemingen toen die heel erg afgestraft werden.
Ja, ook die value.
Ja, heeft ook wel, beetje cru gezegd, misschien iets met kolen te maken. Maar ja, maar goed, daar heeft hij wel een keertje echt in geïnvesteerd. Wel een kenmerk is, volgens mij, dat de balans dan, het lijkt wankel, maar in dit geval van die begrafenisondernemer dacht hij van, ja, het ziet er niet zo goed uit, maar dat bedrijf heeft een hele goede voorspelbare cashflow. Daar zit ook nog een soort van verzekeringscomponent in, waarvan je gewoon weet van, ja, heel veel mensen leggen nu geld in en over 40 jaar moet ik ze hun laatste eer bewijzen. Dus ook heel stabiele cashflow natuurlijk. En hij dacht ook van, er zijn nou wel risico's op die balans, maar als ze toevallig een keertje problemen hebben, dan kunnen ze altijd, was een bedrijf dat ook heel veel andere bedrijven had opgekocht, ze kunnen altijd een aantal van die ondernemingen verkopen. Dus als zij er 2 of 3 per jaar verkopen totdat alles weer aantrekt, dan kunnen ze dat bij wijze van spreken nog 25 jaar uithouden zonder risico. Dus dit is wel echt een iets anders dan die kolenbusiness toch wel. Zo heeft hij ook een keer in, het zou haast Karels een onderwerp zijn, in schepen die olie transporteren gezeten. Gewoon omdat hij dacht van, hey, je moet in de bedrijven met dubbelwandige schepen zitten. Omdat dat de vrijste is. En enkelwandigen hebben een probleem. Nou, lees het boek voor de volledige redenatie. Maar dan ziet hij daar ook weer van, oké, dit is een crisis. Olieprijzen heel laag, of sorry, heel hoog. Niemand wil die olie afvoeren,
vervoeren.
Transporteren, ja. Transporteren, vervoeren. Ja. Dus dit is gewoon een kans. En je weet bij olie, de economie kan een keer heel slecht zijn, maar die trekt wel weer aan, die is relatief cyclus. En dan moet er weer meer olie gebruikt worden. En dan is een deel van die enkelwandige schepen is tussentijds vernietigd. En het duurt 2 tot 3 jaar voordat weer nieuwe dubbelwandige schepen gebouwd worden. Oftewel, over 2 of 3 jaar zie ik een enorm tekort aan schepen komen. Nou ja, dus die prijs gaat omhoog. Dat zijn gewoon, hij kijkt daarmee echt wel jaren vooruit. Kijkt door de crisis heen. Hij zoekt wel heel veel naar de crisismomenten. Maar kijkt echt door de crisis heen voor de wat langere termijn. Hoe de cashflows eruit zien. Ja, en dat doet hij dus heel goed.
Ja, hey, en je noemde het boek al een paar keer. We zullen een link daarvan in de show notes zetten. Volgens mij heeft hij ook eigen YouTube-kanaal. In ieder geval is de vraag, als je nou als belegger meer van hem wil weten, behalve het boek lezen, hoe kun je daar dan snel meer te weten over komen?
Ja, het boek lezen zou ik zeker aanraden. Ook voor mensen die ooit zelf een onderneming willen starten. Er staan hele simpele... Ja, want dat is ook een van de dingen waar ik wel fan ben. Het is gewoon heel simpel, heel gezond boerenverstand. Op YouTube zijn er ook best wel veel uitspraken van om te vinden.
Ik zag in ieder geval verschillende presentaties voorbij komen.
Ja,
daar,
ook daarin legt hij op hele simpele manier uit van sommige beleggingsbeslissingen.
Maar het boek is het belangrijkste. Ja,
beide. Hij vertelt zo makkelijk. Het is een hele interessante man. Het is wel in het Engels. Het boek is trouwens ook in het Engels.
En kun je als een Nederlandse particuliere belegger iets met zijn gedrag? Kun je hem nadoen? Nagaat wat hij doet?
Er zijn volgens mij 2 manieren. Je hebt dan een website weer als Dataroma, waar je gewoon kunt zien per kwartaal in welke Amerikaanse aandelen hij heeft belegd. Dat moet hij gewoon, of heeft gehandeld, laat ik het even breder zeggen. Kun je ook zien wat hij heeft verkocht. Dat kun je zien. Je weet natuurlijk alleen niet waarom hij daarin heeft gehandeld. Dus altijd een beetje tricky om dat blind op te volgen. Dus dat is voor Amerikaanse aandelen wel te volgen. In een van die video's blijkt ook dat hij bijvoorbeeld nu in Turkse maatschappijen heel groot zit belegd. Die kunnen wij dan weer niet aankomen. Wat dan wel weer is, sinds minder dan een jaar heeft hij het heet het Wagon Fund. Is beursgenoteerd in de Verenigde Staten ook. Ik zag dat je bij international brokers kun je het volgens mij aankomen. Nog niet bij alle brokers. Dat is wel een beetje tricky natuurlijk, omdat je niet precies weet wat hij doet. En ik weet ook even nog niet hoe precies die koststructuur eruit ziet. Maar volgens mij zit dat wel redelijk in elkaar. Ja, dan zou je bijvoorbeeld dat aandeel kunnen kopen. Dus daar dacht ik op $11 of zo.
Ja.
Als je denkt van dit is nog wel een mooie aanvulling. En ik wil ook nog wel buiten de huidige tech met hoge waardering ook nog wel iets van een waarde aandeel. Dat klinkt wel heel dubbel. Is dit misschien wel iets moois? En hij heeft ook trouwens voor dat Wagon Fund heeft hij gewoon een website. Dus dan kun je gewoon kijken wat er ook weer zijn laatste beleggingen zijn. Dat is hoe zijn portefeuille van een kwartaal geleden eruit zag. En ook hoe je erover denkt. En ook of dat fonds dan misschien interessant is. Ja. En nogmaals, KW van minder dan 8 op dit moment gemiddeld. Ja.
Mag duidelijk zijn, wij als beleggersbelangen geven op dit moment althans niet een keihard koopadvies voor dit fonds. Maar we willen u meer inspireren om van deze filosofie en de beleggingen die daarbij horen kennis te nemen. We zetten de relevante links in de show notes.
Ja.
Stefan, we hadden het vanochtend over en toen zei jij van er zijn ook wel andere beleggers die op deze manier tegen beleggingen aankeken. En toen kwam jij ook nog met een specifiek fonds wat min of meer volgens deze filosofie belegt. Leg ik dat goed uit?
Ja, ze zitten er wel dicht tegenaan. Het fonds is van Britse fondsbeheerder Schroders en dat heet het Global Recovery Fund. Maakt deel uit van de pensioenportefeuille. Filosofie lijkt wel een beetje op datgene wat Martijn zojuist beschreef. Dus de beheerders van dit fonds gaan ook eigenlijk op zoek naar bedrijven waarvan ofwel de winstgevendheid tijdelijk onvoorstelbaar in elkaar is geklapt, dan wel de waardering heel erg in elkaar is geklapt en waarvan man dan denkt dat dat wel weer herstelt. Het heet niet voor niks het Global Recovery Fund, dus het is ook wel de bedoeling dat die aandelen een beetje herstellen. Zij zitten wel veel meer dan Prabhans, wat ik hoor, in echte large caps. Ik heb die beheerder wel vaak gesproken. En die zegt al zelf over zijn eigen portefeuille dat als je er dan naar kijkt, dat je denkt, oh jee, hè, als ik hiermee de boel op moet naar beleggers. En die zegt, nou jongens, ik heb dit allemaal in portefeuille. Dat je daar niet echt de handjes voor op elkaar krijgt in eerste instantie. Dus het vraagt ook wel een bepaalde aanpak. Dus nu in de top 10 bij de grootste holding is bijvoorbeeld BT Group, voormalig British Telecom. Nou, dat is echt geen populair aandeel. Verizon zit er ook nog in. Nou, dat is ook niet echt. T-Mobile US, dat is natuurlijk een fantastisch populair aandeel. Menno volgens mij vorige week nog over gehad. Maar Verizon juist niet. En er zitten ook allemaal wat in elkaar gestampte farmaceuten in. Sommige wel een klein beetje hersteld. Zoals Bristol Myers, Glaxo, dat we eerder hebben besproken. En Pfizer, waar we het over gaan hebben. Dus die filosofie lijkt er wel iets op. Maar omdat ze in wat van die grotere bedrijven zitten, zijn de resultaten jaar op jaar ook niet zo spectaculair. En het is ook, net zoals Prabhas ook heeft. Het is als je in zo'n value strategie zit, zo'n waardestrategie. Ja, die waardebeleggers die hebben natuurlijk de afgelopen jaren, als je het over 10, 15 jaar kijkt, wel lange periodes flink moeten lijden natuurlijk. Omdat die hele markt voortgedreven werd door tech-aandelen. En dan kijk je voortdurend tegen hele zwakke prestaties van je eigen fonds aan, afgezet tegen grote referentieindices.
Ja, oké. Okay.
Ik wou er nog één dingetje. Ik werd even getriggerd door dat jij zei de 10 grootste posities. Volgens mij neemt Pabrai nooit meer dan 10 posities in. Dus die kiest echt heel strikt weinig posities. Nogmaals, binnen 3 jaar verdubbelen. En het voordeel is, zegt hij ook van 95% van de beleggingsvoorstellen kan hij meteen aan de kant leggen, want haalt het rendement niet. Kan heel snel selecteren. En hij kan ze ook heel veel tijd besteden aan die 1, 2 of misschien 3 beleggingen per jaar waar hij echt mee schiet. En dan schiet hij ook groot.
Voor kennis.
Nou, Stefan, als ervaren man hier aan de podcasttafel maakt je net zelf al een bruggetje naar Pfizer. Dus, want dat was denk ik mede aanleiding, was volgens mij nog een aanleiding om het nu over activistische beleggers te gaan hebben die zich met de grote beursfondsen ter wereld gaan bezighouden. Wat is er aan de hand?
Jazeker, er zijn 2 bedrijven en niet de minste in de VS waar een activistische aandeelhouder nu is toegetreden. De ene dus inderdaad Pfizer, daar is een Starboard Value toegetreden. Die hebben voor 1 miljard aan aandelen Pfizer gekocht. De beurswaarde van Pfizer is ongeveer 171 miljard. Dan weet je een beetje wat voor bedragen het hebben. Maar ook bij Air Products, een bedrijf van industriële gassen, is een activistische aandeelhouder toegetreden. Mental Ridge, die hebben ook voor 1 miljard aan een belang genomen. En ja, daar dat is wel ietsje meer, want ik denk dat Air Products ongeveer 1,70 miljard waard is. Dus een beetje dat een stevige positie is die dat Mental Ridge heeft ingenomen. Ja, meestal leidt dat wel tot positieve koersreactie natuurlijk. Want het is niet voor niks dat er een activistische aandeelhouder zich ergens meldt. Dat is zelden bij bedrijven waar het allemaal loopt, draait als een lier. Dus hier ook niet. Bij Pfizer niet, maar ook bij Air Products niet. Het was wel een beetje een apart geval, want die Starboard, dat werd in de Financial Times dat gemeld, dat daar ook voormalige topbestuurders een rol zouden spelen. Dus Ian Reed, dat is de voormalige CEO van Pfizer, en Frank D'Amelio, dat is de voormalige financieel topman, die zouden, hè, volgens de berichtgeving, nou, contact hebben met deze mensen van Starboard Value. Dat is wel apart, want de huidige topman, meneer Bourla van Pfizer, dat is de opvolger van meneer Reed. En die Frank D'Amelio is pas sinds eind 2021 daar weg.
Dus ze hebben aardig wat insider information over dit fonds.
Nou ja, en je staat natuurlijk, ik heb zelf ook wel bijgedragen, denk ik, aan de situatie van Pfizer, zoals het...
Eerst je bedrijf om zeep helpen, om het cru te zeggen, en dan...
Ja, nou ja, kijk, misschien moeten we daar dan toch ietsje meer op de zaak Pfizer ingaan. Overigens kunnen we wel die twee heren meteen weer afvoeren, want vanochtend werd er een officieel statement bekendgemaakt dat zij zich niet willen bemoeien met deze zaak, dat ze ook niet betrokken zijn bij Starboard Value, en dat ze heel veel vertrouwen hebben in Albert Bourla, de huidige CEO van Pfizer, en het senior management dat zij aandeelhouderswaarde weten te creëren. Dus dat is hun statement. Dus die zijn van het toneel af. Maar Starboard staat er natuurlijk nog steeds op. En dan is de vraag, ja, wat kan je dan als activistische aandeelhouder nog doen? En dat is bij Pfizer denk ik wel wat anders dan bij Air Products. Dus daar kom ik zo direct nog wel even op. Maar bij Pfizer zijn er al een heleboel maatregelen genomen die, ja, waarvan je zegt, ja, daar kan je als activistische aandeelhouder niet zo heel veel meer aan toevoegen. Dus Pfizer heeft zelf al, zoals ze dat al altijd zo mooi noemen, het laaghangende fruit weggesneden. Dus flinke kostenbesparingen al aangekondigd, dan wel doorgevoerd. Dus voor in totaal $5,5 miljard. De belangrijke kapitaalallocatiebeslissingen, zoals dat zo mooi heet, die zijn eigenlijk al genomen. Dus Pfizer heeft, zoals iedereen weet, de moeder van alle coronabonussen gehad. Onvoorstelbaar veel geld binnengekregen. En vervolgens ook onvoorstelbaar veel geld uitgegeven aan verschillende overnames. Waarvan Seagen van, wat was het, maart vorig jaar de belangrijkste was. Kostte $43 miljard voor Pfizer. Daar is wel een hoop over te melden. Eigenlijk dat verschillende aandeelhouders vinden dat er eigenlijk toch te veel voor betaald is. Maar ja, die bedragen zijn al neergelegd. Dus daar kan je niet zo heel veel meer aan doen. Dan is het natuurlijk nog de kwestie van aflopende patenten. Nou, iedereen die het jaarverslag van Pfizer openslaat, die kan al die aflopende patenten terugvinden. Dus dat is allemaal niks nieuws. En je kan er ook helemaal niks aan doen. Want de afloopdatum van die patenten staat erbij. En dan is het voor de meesten ook gewoon over en uit. Nou ja, dan heb je natuurlijk nog de pijplijn aan nieuwe medicijnen. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet iets waar je even met twee maatregelen van zegt, nou, nu verandert dat hele beeld van die pijplijn. Ja, en dan het senior management. En ja, wat kan je daar nog gaan veranderen? Je zou de CEO kunnen wegsturen, omdat je vindt dat hij de verkeerde beslissing heeft genomen. Dat zou bij beleggers natuurlijk een wat ander beeld op kunnen roepen. Maar heel belangrijk natuurlijk voor die pijplijnontwikkeling is de Chief Scientific Officer, zoals dat altijd heet bij biopharma bedrijven. Dat is meneer Dolsten. En die heeft ook al zijn vertrek aangekondigd. Dat was al begin juli, werd al bekend dat hij Pfizer gaat verlaten. Dus ook aan die top valt niet zo heel veel meer te sleutelen, denk ik. Dus ik ben heel erg benieuwd wat Starboard daar nog kan bewerkstelligen. Ze hebben ergens volgende week een meeting met de huidige CEO Albert Bourla. Ik ben ontzettend benieuwd wat de uitkomst. Ze hebben nog geen presentatie gedeeld met beleggers waarin ze hun plannen hebben ontvouwd. Dus dat is allemaal nog onbekend. Maar het is natuurlijk niet echt makkelijk om zo'n bedrijf even snel te gaan veranderen.
Nee, dus dat is echt gissen op dit moment naar wat hun beweegredenen zijn.
Ja, en hoe hard dat uiteindelijk gespeeld wordt ook met in ieder geval ook bijvoorbeeld met de huidige topman die er al een tijd zit en voor die, ja, nogmaals, al die overnamebeslissingen natuurlijk verantwoordelijk was.
Ja.
Is het niet zo dat vaak activistische aandeelhouders, als ze binnenkomen, dat ze in dit geval ook denken van, nou, er zijn een aantal onderdelen die relatief weinig renderen, dus die gaan we afstoten? Geen idee of dat bij Pfizer kan.
Nou, dat wordt lastig ook bij Pfizer. Want die hebben de consumer healthcare. Als je naar farmaceutische bedrijven kijkt, vroeger was het meestal opgebouwd uit gewoon farmaceutische producten, diergeneeskunde en dan ook nog eens een keertje wat men dan noemt consumer healthcare. Dus de receptvrije geneesmiddelen die je gewoon bij je lokale apotheek of je drogisterij kan halen. Nou ja, dat deel heeft Pfizer al ondergebracht. Dat is Haleon. En daar hebben ze het grootste deel van hun belang al uit verkocht. En verder hebben ze de meeste dingen al wel afgestoten. Dus er zijn niet echt heel veel makkelijke zaken nog te bereiken bij een Pfizer. Behalve dan dat je helemaal aan de top gaat schudden. En dan misschien een signaal geeft aan beleggers, een bepaalde topman of topvrouw aanstelt, die bedrijf in ieder geval bij beleggers een heel ander imago geven. Want de huidige top die er zit, ja, dat zijn de mensen die natuurlijk verantwoordelijk zijn geweest voor hele forse uitgaven. En ja, de chief scientific officer die er zat, dat is toch degene geweest die al die researchprogramma's heeft goedgekeurd. En ja, dat kan toch niet zeggen, en ik zeg dat ook als Vaartse aandeelhouder, dat dat nou echt een onverdeeld succes was, al die programma's die ze hebben opgetuigd.
Nee, en het zit ook in de hoogdividendportefeuille die zeker? Jij ja. Beheert. Vrees jij nou voor die positie, of moet je gewoon eerst echt gewoon afwachten wat hier uitkomt allemaal volgende week?
Nou, ik moet het wel een beetje afwachten. Kijk, het huidige, is wel een goede vraag, Johan, eigenlijk. Het huidige management heeft een paar keer ook al schuld moeten bekennen. Want een van de redenen waarom zij ze er ook heel slecht op staan, is dat ze de omzet van coronavaccins en hun coronapil, zoals het mooi heet, ook eens een keertje echt vreselijk verkeerd hebben ingeschat, toen een ontzettende winstwaarschuwing hebben moeten geven. Dat heeft nogmaals een keertje een koersklap gegeven. Dat ja, zorgde natuurlijk dat vertrouwen als een gek wegliep uit het aandeel. En om dat dan maar een beetje te herstellen, zei de top, oké, luister, als we één ding staan we echt achter, het dividend, dat blijft gehandhaafd. En daar hebben ze op een aantal analistenbijeenkomsten, werd er natuurlijk expliciet naar gevraagd, is dit nog allemaal wel te handhaven? En iedere keer komt dat weer terug. Belangrijke capital allocation decision, zoals dat dan zo mooi heet, is dat dividend. Ja, als de top verandert van het bedrijf, dan kunnen misschien ook bepaalde prioriteiten wel veranderen. Want Fights heeft natuurlijk ook door al die overnames ook nog een redelijke schuldpositie opgebouwd. Dus dan moet daar natuurlijk wel iets gebeuren. Als bijvoorbeeld een activistische aandeelhouder vindt dat Fights zich nog op bepaalde andere gebieden zou moeten versterken middels overnames. Want dat is eigenlijk de kortste route die je dan hebt als farmaceut. Omdat iemand anders misschien al jarenlang bezig is met een medicijn te ontwikkelen dat jij dan overneemt. Dan zou daar misschien gesleuteld aan kunnen worden. Die indicatie heb ik nog helemaal niet. Maar ja, ik kijk natuurlijk met bovengemiddelde interesse uit naar wat er uit die meeting komt volgende week.
Ja, nou wij ook. En we bespreken het hier vast wel weer een keer aan tafel.
Zeker. Ja, en dan Air Products, dat is een ander verhaal. Dus daar was de koersreactie ook wel wat anders. Dus Pfizer ging een procent of 6 omhoog in de afgelopen dagen. Maar bij Air Products was dat een procent of 10. Want ook daar is een activistische aandeelhouder toegetreden. En die heeft denk ik wel wat meer knoppen om aan te draaien. Bijvoorbeeld bij het management. Er moet nog wel wat opgevuld worden. In juli stapte de chief operating officer op. Dat is nogal belangrijk. Want Air Products heeft heel veel hele grote, vrij complexe projecten lopen. Dus zonder een chief operating officer is dat denk ik niet heel erg goed te beheersen. En de huidige topman die zit er al vanaf 2014, meneer Ghazemi, en die is al bijna 80 jaar. Nou, dan wordt het ook wel eens tijd, denk ik, om een beetje
bijna
na te denken.
Bijna 80 jaar?
Ja, een beetje na te denken over de opvolging van deze man. Lijkt me ja goed, Warren Buffett is still going strong natuurlijk, maar goed, dat weten we niet.
Maar is hij ook topman aandeelhouder? Of,
Ja, maar niet zo groot aandeelhouder als Buffett.
Opmerkelijk.
Opmerkelijk, maar goed, daar moet dus wel wat aan gebeuren. En het belangrijkste, denk ik, en daarom vermoed ik dat die koersreactie ook wel wat terechter was bij Air Products, is dat er aan de plannen nogal wat veranderd kan worden. Want Air Products, en dat heb ik dik anderhalf jaar geleden alles in het verhaal van de week geschreven en ook in de podcast wel eens gezegd, sector industriële gassen wordt gedomineerd door drie partijen, Linde, Air Liquide en Air Products. En van die drie heeft Air Products verreweg de meest risicovolle strategie. Dus de investeringen die zij doen zijn ook vrij fors voor de omvang van het bedrijf. Dus ze investeren dit jaar ergens tussen de 5 en de 5,5 miljard dollar. En de omzet van Air Products is iets van 12,5 miljard, give or take. En dat is vergelijkbaar dat investeringsbudget met Linde. Maar ja, die hebben een omzet van bijna 33 miljard. Dat is natuurlijk wel even andere koek. En nog meer, denk ik, waar aangedraaid gaat worden, zijn de programma's voor de komende 10 jaar. Dus dat meldt Air Products iedere keer ook heel erg netjes. Luister, het investeringsprogramma wat we voor de komende 10 jaar hebben staan, dat komt ongeveer uit op 30,8 miljard dollar. Dus tussen 2024 en 2033 moet dat geïnvesteerd worden. En dat moet gefinancierd worden, deels door schuld, maar ook door 16,8 miljard aan cashflow uit te geven. En daar, denk ik, zal zo'n activistische aandeelhouder misschien nog wel eens eventjes met het management van gedachten willen wisselen of dit de beste manier is om Air Products, waarde voor de Air Products aandeelhouders toe te voegen. Ook al omdat het dividend wel wat mager is verhoogd. Dus Air Products is een dividend aristocrat. Maar de laatste dividendverhoging was echt 1,1. Nou, dat is echt zo'n verhoging dat je dan je winning streak nog een beetje gaande wil houden. Maar ja, die verhoging gaat natuurlijk helemaal nergens over. 1,1% en helemaal niet afgezet tegen Air Liquide en Linde, die gewoon met 8,5-9% het dividend verhogen. Dus dan weet je al een beetje wat er bij Air Products aan de hand is. Het wordt een beetje krapper natuurlijk. Dus daar zal denk ik nog naar gekeken worden. En die investeringen van Air Products, die vinden ook heel veel plaats in productie van groene waterstof, onder andere. En met heel veel contracten die nog niet zijn afgesloten. Dus investeringsuitgaven die al wel gepland zijn, maar contracten die nog niet zijn afgesloten. Omdat Air Products daar zelf ook nog een beetje mee wil wachten tot die prijzen nog meer aantrekken. Ja, daarvan zeiden de analisten van Citi, geloof ik, van dat het misschien tijd werd om dit soort programma's wel te gaan de-risken. Dat is wel zo'n mooi eufemisme om
heel goed,
denk ik, gewoon bepaalde van die programma's de nek om te draaien. Dus ook dit wordt wel een interessant dossier. En ergens baal ik ook wel een beetje van die koersstijging. Want zoals je je misschien nog kan herinneren, Johan, een paar weken geleden zei ik ook nog dat Air Products misschien ook nog wel een interessante toevoeging voor de hoogdividendportefeuille zou zijn. Maar ja, nu zijn we inmiddels wel dik 10% hoger verder natuurlijk.
Ja, want eventjes formeel. Pfizer, ben jij enthousiast over, althans zit in de hoogdividendportefeuille nog koopwaardiger? Wat je
nou ja, enthousiast is een relatief begrip, Johan.
Ja, nou ja, het zit in jouw mooie voorbeeldportefeuille.
Zeker, maar
het gedoogbeleid.
Een heel relatief begrip in deze. Het zit in de hoogdividendportefeuille voor het hoge dividend. Niet voor de fantastische koersontwikkelingen, want die verwacht ik ook niet. En dat dividend is houdbaar nog. Ja. En daarom zit het erin. We hebben er ook een houtadvies op. Ik heb destijds ook een houtadvies gegeven op Air Products. Destijds is dus 1,5 jaar geleden. Omdat ik Air Liquide en Linde betere bedrijven vond. Dat vind ik nog steeds overigens. Die zijn kwalitatief gewoon beter dan Air Products. Maar er valt bij Air Products nog wel een hoop te winnen, denk ik.
Ja. Oké, dus voor de helderheid, ook hier geen harde koopaanbevelingen, maar twee houtadviezen voor interessante aandelen.
Zeker, met name Air Products.
Ja, die echt heel erg vasthouden.
Stevig houden.
Ja.
Ja, ik heb zelf Air Liquide in portefeuille, dus maar mijn, ik kijk met bovengemiddelde interesse naar dit aandeel.
Zou jij Manish Pabarai ook als een activistische belegger willen kenschetsen, Martijn? Of is het meer gewoon een aandeelhouder die gewoon geld wil verdienen en dan weer wil wegwezen en niet per se iets aan de strategie of de bedrijfsvoering van een bedrijf wil veranderen?
Wat hij zelf zegt, hij is lui. Hij houdt er helemaal niet van om zich te bemoeien met de bedrijfsleiding. Hij koopt aandelen en heeft heel graag dat anderen voor het werk voor hem doen om de koers omhoog te krijgen. Maar hij gaat zich absoluut niet mee bemoeien. Nee, hij heeft volgens mij één dat Turkse bedrijf. Daar zei hij ook van, nou ja, het enige wat ik doe is misschien 2 keer per jaar ga ik even langs. Ga ik even zeggen dat ze het goed doen en dan ben ik weer weg. En verder laat ik hun gewoon 20-30% rendement per jaar maken.
Ja, zo kan het ook.
Vooral niet. Hij noemt zichzelf een luie investeerder. Is echt gewoon leuk om te luisteren, ook op YouTube. Aanrader.
Oké. Nou, we gaan richting afronding. Waar kijken jullie voor de komende week naar uit, Steffen?
Nou ja, het cijferseizoen gaat weer beginnen. Hè? Dus we kunnen ons weer warm lopen. Amerikaanse banken eerst. En volgende week, als ik me niet vergis, ook nog Abbott. En dan kijk ik natuurlijk heel erg uit naar wat er uit de meeting komt tussen de top van Pfizer en hun nieuwe activistische aandeelhouder.
Ja, dank je. Martijn, jij speciale cijfers waar je naar uitkijkt of andere dingen?
Ja, een paar. Basic Fit komt in ieder geval volgende week vrijdag. Dat is 18 oktober voor duidelijkheid met cijfers. Maar zij hebben ook een brief ontvangen van een wat activistischere aandeelhouder om die koers omhoog te krijgen. Daar verwacht ik dan weer niet heel veel van. Maar het is altijd wel weer interessant om te kijken of ze daar nog een uitspraak over doen. Procter & Gamble komt dinsdag met cijfers. Dat zal niet heel spannend zijn. Wat denk ik wel spannender is Nestlé. Komen woensdag met cijfers.
Omzetcijfers alleen, denk ik niet.
Ja, dat klopt. Maar ik ben wel benieuwd of daar nog iets meer bij komt. Dat er ook een wisseling van de CEO natuurlijk geweest is. Koers doet het in Zwitserse frank niet heel goed. Als je kijk wel eens naar de ADR in Amerikaanse dollars, dan ziet het er veel redelijker uit en is het een stabiel aandeel. Maar ja, dat is wel dat je denkt, ga ook eens een keer omhoog in plaats van omlaag. Wat ik ook nog wel interessant vind, Sligro, wij hebben natuurlijk hier CEO Slippens in de podcast gehad, komen aanstaande donderdag ook met cijfers. En dat is wel ook zo denk van, nou, als ik op dit moment nog één aandeel een beetje eruit pik, à la Pabraai, van relatief weinig neerwaarts risico, maar zou ik nog opwaarts potentieel hebben, denk ik, ja, dan zou dat nog wel een interessante kandidaat zijn. Dus dat,
heb je een
ja.
koopadvies op, dus dat mag je
ja.
zeggen.
Ja. 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 Ja, ik heb ze nog niet zelf in portefeuille, maar dat is wel dat ik denk van, ja, wanneer zou ik ze nou eigenlijk zelf in portefeuille nemen?
Ja, nou, dan is het zeker interessant om in de gaten te houden.
Ja.
Dank jullie wel, Stefan en Martijn. Ik ga nou iets bijzonders zeggen, al zeg ik het zelf. Want meestal zeg ik van volgende week zit ik hier weer dan met die en die. Maar nu zeg
klopt
ik, morgen zit ik niet hier, maar wel in Volendam. In het stadion van de plaatselijke FC. Voor een speciale extra podcast die u kunt luisteren. Waar ik dan zit met Loege Schilder, Menno van Hoven. En met een Nathan van Hooijdonk. En voor degenen die dat niet kennen, dat is een professionele wielrenner van Jumbo-Visma. Die onlangs gestopt is, en maar wel zich heel erg met beleg bezighoudt. Die podcast die nemen we aan het eind van de middag op. Staat 's avonds ook weer op de gebruikelijke kanalen. Maar u kunt nog live daarbij zijn. Ga naar dbac.nl en kijk dan onder events. En dan kunt u zich daar nog voor inschrijven. Dus ik zeg gewoon tot morgen. Nogmaals, Stefan, Martijn, bedankt. En tot morgen dus.